Goedemorgen. Het is goed om op deze Palmzondag bij u te zijn. Ik wil graag met u lezen uit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. En wel zoals de evangelist Lucas dat aan ons heeft doorgegeven. En we hebben vanochtend begonnen we de dienst met Hosanna, Hosanna. En daar gaat dit gedeelte ook over, want op deze Palmzondag wil ik inderdaad ook stilstaan, met u stilstaan, met u eigenlijk meenemen naar die intocht in Jeruzalem. En toen hij, Jezus dus, in Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: waarom maken jullie het los? Moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: waarom maken jullie het los? Ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. En uit het gelijk of het parallelgedeelte uit Matthäus of het Evangelie volgens Matthäus, daar komen dan die woorden zoals we ze kennen: Hosanna, Hosanna, komen daaruit terug. En mooi dat je, waar zit je, Tom? Helemaal mooi dat je daar ook even duiding gaf aan de betekenis van die woorden. Heere, red ons. God, red ons. Want dat is inderdaad ook wel de context waarin dat gezien mocht worden. Daar werd in de ogen van de leerlingen, en ik denk, en ik kom daar zo meteen nog op terug, inclusief die discipelen die heel nabij de Heer Jezus zelf stonden, die zagen veel meer een koning die hen ging redden van het Romeinse juk. En ook helemaal niet verbazingwekkend en ten onrechte dat ze ernaar verlangden om van dat Romeinse juk gered te worden. Het was een volk dat al eeuwen onder allerlei vormen van onderdrukking had geleefd, of het nou Persen of Grieken of Romeinen waren. Ze werden er niet veel beter van en hun wegen om God te kunnen loven, om God te kunnen dienen, om God te kunnen eren, die werden alleen maar bemoeilijkt en moeilijker gemaakt. Dus het was niet zo mal dat ze uitzagen naar een redder, een koning. Maar dan vooral toch in hun beleving een koning die op een volkomen aardse wijze een einde zou maken aan de onderdrukking door de overheerser. En in die context werd er geroepen: Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Die connotatie hadden ze nog wel. Afgelopen twee weken geleden, ik zeg het helemaal verkeerd, dat weekend had ik het voorrecht om mee te zingen in concerten van Don Moon en Paul Bellocci. Als de naam u niet zegt, sla de opwekkingsbundel er eens op na en u zult tot ontdekking komen dat vele tientallen prachtige liederen die wij graag met elkaar zingen, dat die door een van deze twee broeders of sommigen zelfs door allebei zijn geschreven. En ik had het voorrecht om daar mee te zingen. En daar zongen we het ook. Hosanna, Hosanna. En we kennen het lied van Paul Bellocci, kennen we als in het Nederlands in de bewerking Hosanna, Hosanna, u bent de God van redding. Daar komt hij weer. U bent de God van redding. U zij de eer aanbidding. Hosanna, Hosanna, kom met uw geest, vernieuw ons. Verheerlijk uw naam, Heer Jezus. Wauw, wat een feestje was dat. En we zongen nog veel meer van die mooie lieden. God is goed, God is good, always. En het was echt een feestje. Ik hoorde Siem gisteren vertellen over een bijeenkomst waar die gisteravond was. Maar wat ook zo'n prachtig feestje was. En het is geweldig om je dan onder te dompelen in zo'n feestje. En dat mag ook. En tegelijkertijd is het ook een beetje, als ik het zo zeggen mag, een geestelijke bubbel. Je geniet ervan, net zoals we ervan genieten om op zondagmorgen bij elkaar te komen, om liederen op de beamer te zien en die zo goed en zo kwaad als het gaat, om die mee te zingen, om onder het woord te zijn, om onder het genot van een kopje koffie met elkaar erover te spreken, om al die dingen die ons hart raken en waar we blij van worden. En ik nam dat ook mee. De hele week zaten al die prachtige liederen zaten in mijn hoofd. En de eerste twee dagen had ik het voorrecht om lekker thuis te werken. Dus kon ik op het moment dat ik niet hoefde te bellen, kon ik lekker een telefoontje op. En had je idee, nog even lekker luisteren. Heerlijk, genieten! Die vrijdag. En ik moest eraan denken. Nu aan het begin van deze stille week, eigenlijk hetzelfde tijdspanne die er zit tussen Palmzondag en Goede Vrijdag. Die vrijdag ging ik met een oud collega van mij, ging ik mee naar de rechtbank. Ze moest daar zijn en ik had er met mijn vrouw over gehad, ze moest er zijn in verband met een naar ding met haar oudste dochter van 15. En zij zou daar alleen naartoe moeten. En mijn vrouw en ik zeiden, dat kunnen we niet laten gebeuren. Dus ik ben meegegaan. En dan, als je daar zit, dan is al dat Hosanna en God is goed. Dat is even op de achtergrond. Voor de gebeden. En tegelijkertijd is dat hele Hosanna gevoel is weg. En ik moest daar echt aan denken van afgelopen weekend nog hoogjuichend staan te juichen, te zingen, te swingen. En nu ben je daar in de rechtbank, waar ik niet elke dag kom. En tegelijkertijd dacht ik, en dat is nou precies de spanning waar het om gaat in het evangelie. In het evangelie kom je dat telkens weer tegen. Telkens weer zie je daar waar Jezus aan de ene kant wordt neergezet als de verlosser, de zoon van de levende God. Dat er vervolgens een vooruitblik komt naar het lijden. En eigenlijk wil ik deze morgen op deze van in de kerkelijke liturgie, zeg dan maar toch wat feestelijke zondag, wil ik stilstaan bij datgene wat er kriebelt en jeukt aan het evangelie. En als u vanmorgen hier vandaan gaat zo meteen en een beetje het gevoel hebt, hè, ik weet niet wat ik daarmee aan moet, het voelt wat ongemakkelijk, dan is dat misschien helemaal niet zo heel erg. Ja, ik hoop dat u bemoedigd gaat worden, ik hoop dat u gezegend gaat worden. En tegelijkertijd, als het een beetje kriebelt, is dat helemaal niet zo heel erg. Want dat is wat er in het evangelie constant gebeurt. Op het moment dat Jezus aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt de een, u bent de profeet, en een zegt de profeet, en ander zegt Elia, en dan zegt Jezus, en jullie? Wie zeggen jullie dan dat ik ben? Dan is Petrus voorop. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt tegen Petrus, je bent gezegend zoon van Johannes, want dit hebben geest en of hebben vlees en bloedje niet laten weten, dit heeft Gods geestje laten weten. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, we lezen in Matthäus 16 vers 21, vanaf die tijd begon Jezus in de leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters, de schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem terug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan, je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. En ik weet niet hoe het Petrus vergaan is, tenminste niet precies, maar ik heb zomaar het idee dat in die hele lijdensgeschiedenis dat deze woorden hem misschien nog wel eens in gedachten gekomen zouden kunnen zijn. Want was het niet diezelfde Petrus die nog bij het laatste avondmaal tegen Jezus zei van dat hij voor Jezus op zou komen en dat hij ervoor zou zorgen dat al die dingen die Jezus daarvoor zegde, dat die niet zouden gebeuren, dat hij er met zijn eigen leven voor in zou staan. En we hoeven niet eens te wachten tot die verloochening daar bij dat vuur, waar Petrus tot drie keer toe zei, ik ken hem niet. Nee, ik heb deze man nooit gekend. Veel dichterbij nog zie je al de moeite die het kost om inderdaad die stap achter Jezus te gaan. Ik neem je mee in Matthäus 26, waar Matthäus ons meeneemt daar in die hof van Gethsemane. En dan lezen we vanaf vers 36. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Het zal maar tegen je gezegd worden. Wij zouden zeggen tegenwoordig, ik zit helemaal stuk. Woorden van die strekking. Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier bij mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij bij hem weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik het eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wil. En toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met diezelfde woorden als daarvoor. En daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is, waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert, is nabij. En als je dit leest, die woorden tot je laat doordringen, dan kan het bijna niet anders, tenminste, mij overkomt dat elke keer, dat je een brok in je keel krijgt. En het is niet zo heel erg moeilijk om je door het lijdensevangelie te laten raken. Dat heeft impact op mensen. Ik herinner me jaren geleden, onze oudste dochter was toen nog een peuter. En mijn vrouw en ik zaten toen de kleine al geacht werd te slapen. Hadden wij een moment van rust genomen en zaten wij naar de Matthäus-passion te luisteren. Prachtig, ergens in die stille week. En wij hadden niet gehoord dat, terwijl we ons lieten meevoeren door de muziek, hadden we niet gehoord dat een paar kleine voetjes die trap afkwamen en naar beneden kwam. En we zaten net midden in wir setzen uns in Tränen nieder. En toen ging de deur open. Er kwam daar een klein meisje naar binnen. En ze luisterde. En ze dacht, dit is zo mooi. Ik moet er bijna van huilen. Ze snapte geen woord van wat er gezegd werd. Maar de muziek verwoordde heel goed wat er gebeurde. Maar dat is wat, zelfs als mensen eigenlijk weinig met het evangelie hebben, toch wat het paasverhaal doet. Dat is waarom de aanstaande donderdag in Zeist waarschijnlijk weer een paar duizend mensen de Passion gaan meemaken als dat op televisie komt. Of het jouw ding is of niet, dat doet er helemaal niet toe, maar dat is wel het gevoel wat het paasverhaal bij mensen oproept. En dat is helemaal niet verkeerd. En het is ook goed om dat te gebruiken om tot je te laten doordringen. Wat een diep, diep, diep lijden Jezus voor ons heeft doorgemaakt en wat een diepe liefde de Vader voor ons had, dat hij dit gedaan heeft. Maar het blijft wel bij dat gevoel hangen. En Goede Vrijdag gaat zoveel verder dan dat. Dat gaat veel verder dan een gevoel. Alleen op een gevoel. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar je kunt je niet voorstellen dat God, de Vader, alleen op een gevoel, het kostbaarste wat hij had, zijn enige zoon, naar de aarde gestuurd zou hebben. Om daar door bruut geweld aan een kruis gespijkerd te worden. Alleen op een gevoel kun je never, nooit voorstellen dat Jezus daar op zijn knieën had gelegen in die tuin van Gethsemane en daar had gebeden: Vader God, laat u alstublieft, als het ook maar enigszins mogelijk is, deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat gebeurde niet op basis van een gevoel. Dat had te maken met Gods diepe compassie, Gods diepe bewogenheid voor een mensheid die niet zonder hem kan, maar zonder hem leefde. En daarvan, die compassie, van die bewogenheid, daar is het evangelie van doordrenkt. Ik lees met je uit Markus 6, een bekende geschiedenis, gevolgd door de wonderlijke spijziging. Dat gaan we niet helemaal lezen, maar Markus 6, vers 30. En dan komen de discipelen terug bij Jezus nadat ze allerlei dingen hebben gedaan, wonderen hebben mogen, ook bij betrokken mochten zijn. En dan lezen we, en dan zijn ze wild enthousiast, ze willen daar natuurlijk over vertellen aan Jezus. Kom op zeg! Geweldig, en aan elkaar natuurlijk, misschien elkaar zelfs de loef wel een beetje afsteken, wie zal het zeggen. En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichten hem al wat ze gedaan en geleerd hadden. En hij zeide tot hen: kom hier en ga met mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Jezus herkende die behoefte. Die herkende de behoefte van zijn vrienden om bij hem te zijn. Wellicht had hij zelf ook die behoefte om met ze te zijn, om gezellig, om een houtvuurtje, dat deed hij vaker, om gezellig om een houtvuurtje samen met ze te spreken. Want er waren vele, lezen we dan, die kwamen, gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En hij zag hem. En zij zagen hem wegvaren. En velen letten erop. En ze liepen te voet uit al de steden daarheen. En waren er voor hem. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare. En werd met ontferming over hen bewogen. Omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon met vele dingen. Helemaal tegen het zeer been van de discipelen. Die hadden heel wat anders verwacht. En die waren er alleen maar op uit om die mensen maar te lozen, om daar vanaf te komen. Maar Jezus zag de schade. En hij werd met ontferming bewogen. Ik doe dit. En dat doe ik onwillekeurig. Maar de woorden die daar gebruikt worden voor bewogen, dat is, heeft te maken met je ingewanden. Dat die als het ware rommelen. En Nou, wie herinnert zich nog het gevoel dat hij verliefd was? Dan zeg je, je hebt vlinders in je buik. Nou, dat is een beetje wat er gebeurt. Maar ook als je ergens over iets of iemand, dat je daar echt zorgen over maakt, dan kan je de eetlust vergaan. Dan doet het hier wat met je. Nou, dat, een beetje dat, laat, en ik denk dat het nog zwak is hoor, maar die bewoording die daar in het Grieks voor gekozen is, die laat denk ik heel goed zien hoe diep bewogenheid gaat als het om Gods hart gaat. Dat is niet een gevoel. Dat is iets wat je als het ware uiteenwerkt. En dat is wat er met God gebeurt. Dat is wat er met Jezus gebeurt als die naar een mensheid zonder God kijkt. Als die kijkt naar die rat race waar we allemaal met elkaar in verzeild zijn. Weet je? En als ik in mijn autootje zit en ik ben 's morgens vroeg onderweg naar mijn werk, dan heb ik helemaal niet het gevoel dat ik bewogen ben met al die mensen die diezelfde kant op willen ongeveer. En die allemaal nare dingen doen op de weg. Dan doe ik misschien wel net zo hard mee met die rat race op dat moment. Ik voel me niet zo bewogen op dat moment dan. En natuurlijk. Je kunt niet het leed van ieder mens persoonlijk dragen. Absoluut niet, dat lukt je niet. Maar ik moet, terwijl ik dit sta te vertellen, moet ik denken aan het verhaal van dat jongetje dat langs het strand liep en daar waren allemaal zeesterren waar daar aangespoeld. En daar stond hij. Pakte zo'n zeester en gooide hem in het water. De volgende. En er kwam een oude kerel langs. En altijd oude kerels die cynisch zijn. Ik mag dat zeggen, ik ben 60 gepasseerd. En die zei tegen dat jongetje: ja, wat ben je nou allemaal aan het doen? Dat heeft toch allemaal geen zin? Moet je eens kijken. Kijk eens naar al die zeesterren die aangespoeld zijn. Wat denk je daaraan te kunnen doen? Dat heeft toch helemaal geen zin? En dat jongetje keek met die zeester die in zijn hand had. En hij legde hem heel voorzichtig in het water. En hij zei, maar voor deze heeft het zin. En ik weet zeker dat als ik zo meteen naar huis rijden, morgen naar mijn werk gaan, dat God mensen op mijn weg gaat brengen waar het voor die ene zin heeft. En mijn gebed is dat God mij op dat moment bewogenheid gaat geven. Omdat het voor die ene zin heeft. Zoals God mij bewogenheid gaf om met iemand mee te gaan naar de rechtbank, zodat ze er niet alleen hoefde te zitten. Maar een heel klein gebaartje. God, ik weet zeker dat God mensen op je weg brengt, waar het voor die ene zin heeft. En laat het aan God over om dan die grootheid van die menigte, al die mensen die in die rat race zitten, die God allemaal bij name kent. Laat het aan God over om daarna uit te strekken, om die bewogenheid te hebben. Maar weet je, het kan zomaar zijn dat Gods bewogenheid ertoe leidt dat hij jou eruit trekt. Je zegt, joh, heb je die gezien? Heb je die persoon gezien? Wil je daar nou eens met mijn hart naar kijken? Wil je nou eens mijn bewogenheid delen? Dan wil ik eindigen met hetzelfde Bijbelgedeelte als waar ik mee begonnen ben, maar dan verder gaan op de plaats waar ik gestopt ben, Lucas 19, vers 41. En toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Niet het zwaaien met palmtakken. Zelfs niet het roepen, Hosanna, Heere, red ons. Had jij maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. Je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt erkend. Wat is het nu dat Jezus daadwerkelijk zo raakt? Ik denk eerlijk gezegd dat de situatie die hij beschrijft van een stad die vernietigd wordt, dat het alleen maar een gevolg is waar Jezus het over heeft. Wat Jezus ten diepste raakt is omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Als ik kijk om me heen, en dan heb ik het niet alleen over het Joodse volk, maar als ik om me heen kijk in deze wereld waar zo ontzettend veel aan de hand is, waarvan denk ik iedereen zich afvraagt, waar moet dit naartoe gaan? Ik las deze week een rapportje van dat wetenschappers hadden becijferd dat we het einde van de 21ste eeuw niet zouden halen. Nou, dat hetzelfde hebben ze over de 20ste eeuw geroepen, dat weet ik ook wel. Maar tegelijkertijd is dat wel het gevoel waar mensen mee rondlopen. En als je om je heen kijkt, dan zie je ook van, waar moet het heen? Wat gebeurt er om ons heen allemaal? Klimaat, oorlog, noem maar op. Armoede, wereldwijd. Onrecht, mensenhandel. En dan denk ik wat God werkelijk door de ziel snijdt, wat zijn hart uiteen scheurt, is dat wij de tijd van Gods ontferming niet herkennen. Dat de wereld de tijd van Gods of ontferming niet herkent. God verlangt er nog steeds naar om zich over mensen te ontfermen. En misschien ben jij vandaag of morgen wel die persoon die aan iemand die dat zo ontzettend hard nodig heeft, die ontferming mag meegeven. In woorden misschien, in een uitgestoken hand, in een praktische daad. Ik bid je toe Ik bid mijzelf toe. Dat ik, hoe erg het ook gaat kriebelen, mag delen in Gods ontferming.